42 1 en 2 en 0. 42 1. Wens u een gezegende dien.
Goedemorgen allemaal. Ben ik te verstaan? Dat ding werkt? Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst. Mensen hier aanwezig, de mensen thuis, de mensen later via de elektronica. Welkom. We vieren vandaag het avondmaal in de dienst waar dominee de Jong voorgaat. Ook de gasten, van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent. En we hopen een goede en gezegende dienst met elkaar te hebben. Mijn naam is Hans Zuur, ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan sta ik samen met de dominee aan het eind van de dienst achter in de kerk. Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie te drinken. U bent hartelijk welkom. Er is dan ook mogelijkheid voor een persoonlijke voorbeden. Als u dat fijn vindt, kunt u dat na afloop van de dienst vertellen aan de mensen die daarvoor in die hoek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de gasten. Ja, ik zocht naar een piano. Meestal verwijzen we naar de piano, maar die zie ik niet staan vandaar. De organist is Simon Kadijk. De collecte vandaag is voor de diaconie. En vanmorgen komen de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. Dat is dus anders dan op dat bordje staat. 1 en 2. Dat zijn de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Nou, zouden twee nieuwe leden zich voorstellen, maar er is bericht dat dat mogelijk uitgesteld is. Christine Veen, niet aanwezig. En Laura Brouwers, vriendin van Jesse, ook niet. Laura, kun jij een hand opsteken? Zou jij je voorstellen of wou je dat liever later doen als Jesse er is? Dat heb ik begrepen, liever later? Stellen we dat uit? Prima. Jesse kent er al, maar ik kan me dat wel voorstellen. In de morgendienst van volgende week zal de bevestiging van nieuw benoemde ambtsdragers plaatsvinden. Vanmiddag is er een zangdienst rond het avondmaal. Dan gaat dominee van der Dussen voor. En we gaan nu zingen gezang 381... En na votum en groet zingen we E135. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Laten we nu samen stil worden voor God. Opnieuw stil geworden van Gods aandacht voor ons, durven wij zeggen dat wij onze hulp en verwachting zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En deze Heer komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is goed om het zo persoonlijk te zeggen. U bent de rots van mijn verlossing. Geloven is persoonlijk, raakt je eigen leven. Maar het raakt niet alleen ons leven. Het raakt niet meer dat van de hele wereld. En als wij hier in de kerk komen, komen we ook niet alleen voor onszelf en met onszelf. Maar nemen we als het ware de wereld met ons mee. En willen ook die wereld voor Gods aangezicht brengen. Laten wij samen een gebed van ontferming bidden. En laat mij daarin voorgaan. U bent de rots van onze verlossing. En daarom komen wij bij u. Niet alleen voor onszelf, maar voor de wereld waarin we leven. En tussen bosbranden en overstromingen, bomaanslagen en gijzelingen, hongersnood en oorlogen, tussen overvloed en gebrek, rijkdom en armoede, vrede en oorlog, bidden wij u, Heer, ontferm u. Om gerechtigheid op heel deze aarde. Om vrede voor alle volken. Om verzoening tussen mensen. Om bevrijding voor verdrukt. Bidden wij u. Heer, ontferm u. Om licht in onze duisternis. Om kracht in onze zwakheid. Om uitzicht in onze wanhoop. Om liefde te midden van zoveel haat. Bidden wij u, Heer, ontferm u. In Jezus' naam.
Amen.
Als wij zo dicht bij de nood van deze wereld staan, is het goed om tegelijkertijd steeds weer te zingen van God die groot is, vol aandacht en liefde. Een lied waarin we hem groot maken en zo de lofzang gaande houden. Laten we zingen, Psalm 72, het zevende vers. Laat ons de grote naam bezingen van God. Laten wij nu samen bidden om Gods geest bij de dienst van het evangelie. Vader in de hemel, we zingen het eigenlijk zonder enige moeite. U alleen doet grote dingen. Maar wat is het veelzeggend? U alleen. U alleen doet grote dingen. Van u mogen we wat dat betreft grote dingen verwachten. En we moeten u bekennen dat onze verwachtingen door allerlei ervaringen soms behoorlijk zijn bijgesteld. Dat we helemaal niet meer zoveel van u verwachten. Dat we dingen doen, misschien wel uit gewoonte of zelfs bijgeloof. En dan is het goed om met elkaar opnieuw te zingen van de grote dingen die u alleen doet. En om ook in dit gebed de verwachting uit te spreken dat u die grote dingen ook aan ons, met ons en door ons wilt doen. Ja, hier in ons midden. En laat dat grote mogen beginnen bij het feit dat uw woord gezaaid wordt. En dat het vrucht mag dragen in onze harten. In ons leven. Wilt u zo met die grote dingen ook bij ons beginnen? Of die grote dingen aan ons en met ons voortzetten? Zodat uw grootheid zichtbaar wordt aan ons en door ons. Heer, kom ons zo tegemoet in deze dienst. Vervul ons met uw geest. En laat het zo mogen zijn dat u aan het woord komt. In deze dienst. In ons leven. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De kinderen die dat willen mogen even naar voren komen. En dan zitten we weer even samen aan tafel.
Dit wordt niks.
Nou wel.
Ja, maar low battery dus.
Pak deze anders.
Echt waar? Nu wel.
Ja, blijkbaar. Goed, we proberen het.
En we houden het bij de hand.
Ja. Nou, dan kan iedereen mij verstaan. Ook de mensen die thuis zitten. Ik wou met jullie vanmorgen een klein spelletje gaan doen. Maar dan moeten jullie wel meewerken. Anders werkt het niet. Ik wou met jullie een luisterspelletje gaan doen. En dan ga ik een geluidje maken. En dan moeten jullie raden wat het is. Maar goed, daar moet ik wel iets bij in mijn handen houden. Dus dan mogen jullie niet kijken. Zullen we dat afspreken? Dan doe je handen voor je ogen. Doe je ogen dicht. Handen voor je ogen. Dan kijk je niet. En dan ga je goed luisteren naar het geluidje. Ja, je kijkt niet, hè? Stiekem het. Oké, spreken we dat af? Dus we spelen allemaal eerlijk nu? We kijken niet? Nou, dan ga ik even beginnen met iets gemakkelijks. Goed luisteren naar wat je hoort, hè? Wie denkt dat hij weet wat het is? Er zijn er heel wat. Vertel eens.
Een sleutelbos.
Een sleutelbos, dat is de eerste. Oké, leg maar hier. Nog een keer. We gaan nog een keer. Volgende. Ogen dicht. Niks zien. Niet kijken. Luister.
Wat
voor papier? Wat gebeurt er met
het
papier?
Het papier werd gescheurd. Heel goed. Ik heb nog één.
Doe het toch niet?
Ik zie wel.
Ik begon alweer aan mezelf te twijfelen. Nou, dit wordt onhandig. Maar. Hebben jullie de ogen dicht? Echt waar? Oké. Daar gaan we. Wie weet het al? Ja, jij zit stiekem te kijken. Oké, vertel eens.
Een snoeppapiertje.
Heel goed, een snoeppapiertje. Nou, nog eentje als laatste. Ja? Die is heel makkelijk hoor. Echt, ogen dicht. Nou, ik wil nou eens een keer een antwoord van de jongens horen. Hè? Hey jongens, aandacht. Niet kijken, wel luisteren. Niet kijken, wel luisteren. Sst, komt ie. Wie van de heren weet het? Wie had het gehoord? Eerlijk zeggen, wie wist wat het was? Jij wist echt zonder te kijken? Zonder te kijken? Echt zonder te kijken? Nee, jij? Zonder te kijken?
Ja.
Wat was het?
Een lucifer.
Heel goed. Ik stak een lucifer aan. Ja. Nou, waarom doe ik nou even dit luisterspelletje met jullie? Omdat er bij het avondmaal gebeurt er heel veel. Je kunt je ogen gebruiken, kijken. Je kunt iets proeven. Maar je kunt ook je oren gebruiken. Bij het avondmaal valt er ook iets te horen. Daar zijn jullie vaak niet bij. Weten jullie wat er bij het avondmaal te horen is? Wie weet dat? Dus we zitten hier aan de avondmaalstafel en er is soms ook iets te horen. Nee? Ja, weet jij het?
Een verhaal?
Een verhaal? Nou, ja. Het is eigenlijk wel een klein verhaal, ja. Ja. En weet je wat het verhaal is?
Nee.
Oké, dan zal ik jullie dat kleine verhaal wat wij altijd bij het avondmaal vertellen, zal ik jullie vertellen. En dan moeten jullie goed luisteren wat je hoort. Zullen we dat weer afspreken? Ga je weer goed luisteren. Doe maar even je ogen weer dicht, ga je echt alleen maar luisteren.
Het brood heeft te maken met het lichaam van Jezus. Neem dat, eet dat, geloof dat Jezus voor jou is gestorven. Oké, dat was het. Nou, dan ben ik benieuwd wat jullie gehoord hebben. Wie wil daar iets over vertellen, over wat hij gehoord heeft? Ja, doe eens. Kom even dichterbij.
Wat jij had verteld?
Ja, wat jij hebt gehoord.
Je neemt het, je eet het en ja, je gelooft het of zo.
Ja, heel goed. Dat heb jij gehoord. Oké. Kent iemand nog iets anders gehoord?
Oké, ik kom daar zo nog even op terug. Maar dat is een heel mooi begin. En als iemand zegt nemen en eten, neemt, eet en gelooft. Wat betekent het dan? Wat moet je dan gaan doen? Als je moeder zegt, kom eten, wat ga je dan doen?
Eten.
Ga je eten. Als nou de Heer Jezus aan deze tafel zegt, kom eten. Ja, dan zeggen alle mensen die geloven, ik kom eraan. Dus dan komen ze aan deze tafel zitten, of ze blijven wel in de kerkzaal zitten, maar ze komen allemaal wel om te eten. Ja, het is eigenlijk een soort roep, hè? Jezus zegt, kom nou maar, kom nou eten. En waarom is het nou zo belangrijk dat je komt om te eten? Dat staat ook in dat verhaal wat ik net kort vertelde. Omdat Jezus zegt, jij moet weten dat ik voor jou gestorven ben. Dat moet je niet meer vergeten. Dus dat zei ik ook aan deze tafel. Jezus is gestorven voor jou. En dat hoor je aan deze tafel. En dat moeten we elke keer weer horen, anders geloven wij het niet. En daarom zeggen we aan deze tafel het elke keer weer. Jezus is ook voor jou gestorven. En dat horen. Dat mag je horen aan de tafel. Nou, dat is geen geluid van een lucifer. Ook niet van een snoeppapiertje. Maar dat is het geluid van de stem van God. Die zegt, ik houd van jou. En dat zeggen we elke keer weer. Zul je het niet vergeten? Echt niet? Oké. Wij vergeten namelijk wel. Dus daarom vieren we steeds weer avondmaal. Ja. Want we moeten het steeds weer horen. Oké. Fijn dat jullie aan de tafel zaten. We gaan nu zingen. En dat is 196.
Vlak voor de zomer hebben we een paar lezingen gedaan uit de brief van Jacobus. Ik wou die lezingen nog even voortzetten. En we lezen vandaag verder in Jacobus 3 en daarvan vers 13 tot en met 18. Jacobus 3, ik heb er wel even over nagedacht of ik dit stukje zou doen bij een avondmaalsviering. Want zo op het eerste gehoor lijkt het een beetje alsof het over zulke bijzaken gaat in het geloof. Dat je je afvraagt, moet je daar nou bij stilstaan in een dienst rondom het avondmaal. Maar ik kan u verzekeren, de Oekraïne heeft mij geleerd dat Jacobus absoluut niet aan de rand van het christelijk leven zit. Oh ja, we moeten ook nog wat christelijks doen. Maar dat het hart raakt van het christelijk geloof en het christelijk leven. In de Oekraïne hebben wij gezien wat christelijk geloof kan betekenen als het handen en voeten krijgt. Niet alleen vanuit de dingen die wij gedaan hebben, maar vooral ook vanuit de dingen die de gemeente daar doet. Geloven en dat handen en voeten geven is zo wezenlijk om echt iets in de samenleving te betekenen en eventueel ook daardoor mensen te veranderen, dat wij volgens mij hier helemaal in het hart van het christelijk leven en het christelijk geloof zitten bij die woorden van Jacobus. Juist waar wij het evangelie handen en voeten geven, blijkt het evangelie ook verstaan te worden door mensen die niet geloven of zelfs tegenstander zijn van geloof. Laten we in die geest ook deze verzen lezen. Jacobus 3 vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk, daar heb je weer die typische Jacobuswoorden, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver. En verder vredelievend, mild, meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Tot zover de lezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe reageert u, hoe reageer jij, als je op de een of andere manier onrecht wordt aangedaan? Wat is jouw reactie als mensen jou bij alles steeds over het hoofd zien en je niet voor je gevoel de waardering krijgt die je eigenlijk zou moeten krijgen? Wat als een ander een plek inneemt of krijgt waarop jij denkt recht te hebben? Wat als je op welke manier dan ook maar tekort gedaan wordt of je tekort gedaan voelt? Hoe reageer je dan? Ik kan me voorstellen dat iedereen zich wel zo'n situatie in zijn eigen leven kan herinneren. Of misschien daar op dit moment zelfs wel middenin zit. Dat je het gevoel hebt van, ze zien me niet staan. Ik krijg niet waar ik recht op heb. Ik word over het hoofd gezien. Er is niet voldoende ruimte voor mij. Wat ga je dan doen? Ga je dan op je strepen staan? Ga je jezelf eens even duidelijk voor het voetlicht plaatsen? Kom je op voor jezelf? Laat je de anderen even merken met wie ze te maken hebben? Ga je het hard spelen? Ik zou het niet vreemd vinden. Want zo'n reactie past in onze tijd. In onze samenleving gaat het inderdaad steeds vaker hart tegen hart. Mensen worden concurrenten van elkaar. De een zijn dood, de ander zijn brood. Jacobus noemt dit echter een wijsheid van beneden. Aards. Ongeestelijk. Hij gebruikt zelfs het woord demonisch. Een houding van hart tegen hart brengt geen mens verder. Wat het wel brengt, onrust. Mensen hebben het niet fijn meer met elkaar. Wanorde. Iedereen is voor zichzelf bezig. En het gaat van kwaad tot erger, zegt Jacobus. De wijsheid van beneden bouwt niet op. Brengt ons mensen niet verder, laat ons niet groeien in vrede. Met die houding hou je feitelijk een ander op afstand. Jacobus wijst hier een andere weg. Waardoor de ander niet op afstand gezet wordt, het niet hart tegen hart gespeeld wordt, maar waarin de geest van God als het ware tot leven komt. Het is de weg van de wijsheid van boven. En kernwoord bij die wijsheid van boven is zachtmoedigheid. Niet hard tegen hard, maar zacht tegen hard. Dat wil zeggen, de relatie met de ander niet opgeven. Wat die ander je ook heeft aangedaan, hoezeer die ander misschien de reden is dat jij je tekort gedaan voelt. Misschien die ander zelfs op jouw plek zit. Niet hard tegen hard, maar zacht tegen hard. Jij gaat nog steeds voor die ander. Je geeft de relatie met hem niet op. En tegelijkertijd de moed erin houden dat het goed gaat komen. Dat is zachtmoedigheid. De ander niet opgeven, maar zoeken. In het vertrouwen, met de moed, dat je gelooft dat de dingen goed zullen komen. Dan wordt de ander geen concurrent. Niet iemand die je maar liever uit de weg gaat. Iemand waar je met een grote boog omheen loopt. Dan blijft die ander je naast. Of misschien zelfs je broeder of zuster. Zachtmoedigheid, zo schrijft Jacobus in het 17e vers, heeft iets te maken met mild zijn. Meegaand. Dat wil zeggen, je laat je gemakkelijk door een ander overtuigen. Je durft de ander te vertrouwen dat hij het goede voor heeft met jou en met anderen. Dat is die zachte kant van de zachtmoedigheid. Mild en meegaand. Er zit ook een moedige kant aan. En dat is dus dat zoeken van de vrede met de ander. Je laat dus niet over je heen lopen. Integendeel. Je gaat staan en zegt van, ja, maar wat jij ook doet en wie jij ook bent en wat je me ook aandoet, of wat jullie mij ook aandoen, ik blijf op zoek naar jullie. Je houdt de moed erin dat je die ander op de een of andere manier zult bereiken en vinden. Je komt dus eigenlijk niet op voor jezelf. met zachtmoedigheid kom je op voor die ander. Voor zijn heil. En voor zijn leven. Je bent op dat heil van hem of haar bedacht. Daar heb je moed voor nodig. Maar het is veel gemakkelijker om voor jezelf op te komen. Want uiteindelijk heb jij ook je recht. En eigenlijk heb je ook wel recht van spreken. Maar daarin dan die ander zoeken en het voor hem of voor haar opnemen. Dat is dat moed en dat moedige stukje. En als je dat hoort, dan denk je dat kunnen wij toch niet opbrengen zoiets. Het lukt een gewoon mens nooit om zachtmoedig te zijn. En dat is zo, wij brengen het inderdaad niet op en het komt ook niet uit ons op. Het is ook een wijsheid die van boven komt. Die je gegeven moet worden. Die je aangereikt krijgt. En hoe krijg je nou dat zachtmoedige aangereikt? Doordat je de meest zachtmoedige mens van deze wereld hebt leren kennen. Jezus Christus. Van wie gezegd wordt dat hij zachtmoedig was als geen ander. En wat betekent het dan dat je Jezus Christus hebt leren kennen? Dat je ontdekt hebt dat God zachtmoedig is voor jou. En daarmee staan we in het hart van het christelijk geloof. Zelf de genade hebben leren kennen dat God zachtmoedig is voor jou. Dat God ons ook niet geeft wat wij verdienen. Namelijk veroordeling. Dat God ons ook niet waardeert zoals het zou moeten. Hé, zondaar. Dat God ons niet geeft waarop wij recht hebben. Maar dat hij ons geeft wat hij ons gunt. Heil. Liefde. Aandacht. Wie Jezus Christus heeft leren kennen, heeft op dat punt ontdekt hoe God niet op zijn strepen gaat staan naar ons toe. Ja, maar jullie zaten fout. Jullie hebben mij onrecht aangedaan. Jullie zijn zondaren. En het enige wat jullie verdienen is dat je veroordeeld wordt. Het enige wat ik jullie gun is dat er recht gedaan wordt. Dat mij recht gedaan wordt. Zo zat God niet op zijn troon en zo bleef hij niet op zijn troon. Integendeel, in Jezus Christus kwam hij naar ons toe. Zacht, mild, meegaand. Op ons heil bedacht in alles. En met de moed, niet der wanhoop, maar met de moed van de hoop. Zie, ik maak alles nieuw. Ook jou. Ik ga ervoor, zegt God. En ik houd niet op tot het zover is. Wie daar iets van geproefd heeft, dat hij voor Gods aangezicht eigenlijk veel meer krijgt dan waar hij recht op heeft. Wie ontdekt heeft wat genade betekent. Dat God je geeft wat hij je gunt en niet waar jij recht op hebt. Zo'n mens kan zachtmoedig worden. Steeds zachtmoediger worden. En daarom zitten we straks ook aan die tafel. Om het opnieuw te proeven. Om het opnieuw te zien. Om het opnieuw te horen. Jezus Christus stierf voor mij. Hoe is het mogelijk? Alleen bij God. Ja, oké. Het is allemaal mooi christelijk dit. En dat onrecht dan? Ik bedoel, ondertussen zit die ander nog wel steeds op mijn plek. Of ondertussen is er nog wel steeds onrecht aan mij gedaan. In welke vorm dan ook. Nou, waar het mogelijk is, zal een overheid daar zeker iets aan mogen en kunnen doen. En die mogen we daar ook bij inschakelen. Maar we weten allemaal dat er veel meer onrecht is wat nooit door een overheid kan worden opgepakt. Een onrecht dat in de wandelgangen plaatsvindt. Waar geen rechter de vinger achter kan krijgen. En al dat onrecht, blijft dat zitten? Moeten we daar maar mee leren leven? Nee, zegt zachtmoedigheid.
Je mag de moed erin houden dat het goed komt. En tot die tijd leg je het allemaal bij God neer. Je geeft het uit handen. En je laat God recht doen. Dat is de toon van Psalm 37 die we zo meteen gaan zingen. Eigenlijk de psalm van zachtmoedigheid. Als u die psalm nog eens helemaal leest, ontdekt u wat het betekent. Als je leven benauwd is, als je onrecht wordt aangedaan, wentel je weg op de Heer. En Hij zal het goed maken. Zo blijft het onrecht niet liggen. Of de overheid mag het opruimen. Of het ligt in Gods handen. En dan komt het goed. Zo mogen wij zachtmoedig zijn. En ik kan u verzekeren, als wij zo met elkaar omgaan en met de mensen om ons heen, gaat daar een getuigenis van uit. Ik heb het gewoon gezien in de Oekraïne. En wat daar kan, kan hier niet minder. Laten wij zo de wijsheid van boven zoeken en ontvangen. En leven. Amen. Psalm 37, ik zei het al, is een psalm die eigenlijk hoorbaar en in leefbaar maakt wat zachtmoedigheid inhoudt, zeker als het gaat om het verwijzen van het onrecht naar God. Psalm 37, vers 2, 3 en 4.
Het is toch jammer dat zulke krachtige taal als van deze psalm, dat hij met zoveel woorden doorspekt is. Die je zegt van, ja, wat staat er nou eigenlijk? Maar bijt Gods tijd. Het betekent dat je op God wacht. En het ook van hem verwacht. Maar ik kan me voorstellen dat mensen denken van, ja, wat zing ik nou eigenlijk? En die wijl, vers 4. Ja, dat is een korte wijl. Dat is een kort moment. Het is zo voorbij. Een ogenblik. En het zal allemaal veranderen, zegt dan deze psalm. Maar laten we vasthouden aan de zinnen die we wel verstaan. Wentel op hem al wat uw weg benauwt. En uw recht zal eenmaal helder triomferen. Een prachtige psalm. Toch nog maar eens lezen. Wij gaan over tot de viering van het heilig avondmaal. En de laatste keren dat ik in de morgendiensten voorging, hebben wij dat steeds gedaan rondom het thema verwachten. Het oude formulier geeft aan dat wij aan deze tafel niet alleen achterom mogen zien, maar ook vooruit mogen kijken. En dat is het Bijbelse woord verwachten. En wat hebben wij dan te verwachten? Nou, wij verwachten totdat Jezus komt. Daarover hebben we de eerste keer gesproken. Vervolgens verwachten we dat Jezus zal verschijnen. En vanmorgen mogen we de verwachting inkleuren vanuit de maaltijd die ons staat te wachten. Want wij verwachten aan de tafel met hooggespannen verwachting de bruiloft van het Lam. Waarbij Jezus de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. En daarom staat er: laten we blij zijn en vreugde bedrijven en God de eer geven. Want de bruiloft van het Lam komt. Aan deze tafel een voorproefje van de bruiloft van het Lam. En in dat licht wil ik een paar versen lezen uit Lucas 14. Het is een van de vele verhalen waarin Jezus bij iemand aan tafel zit en niet alleen aan het eten is, maar het ook over eten heeft, een feestmaal. Lucas 14, vers 15. Toen een van de anderen die met Jezus aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Jezus reageerde daar als volgt op. Iemand wilde een grote maaltijd organiseren, een feestmaal geven. En nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: ach, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Een ander zei: ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. Weer een ander zei: ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: ga vlug de stad in. Breng uit de straten en de stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen naar dit feestmaal. En toen de dienaar hem kwam melden: heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, maar er is nog steeds plaats. Zei de heer tegen hem: ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit. Want mijn huis moet vol zijn. En ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren zal van mijn feestmaal proeven. Laten deze woorden voor zichzelf spreken. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, uw huis moet vol worden. Het feestmaal gaat door, hoe dan ook. Het recht zal eenmaal helder triomferen. Dat maakt dat wij de moed erin mogen houden. Dat maakt dat wij geloven dat het goed komt. In die verwachting willen we ook samen aan deze tafel zitten. En ons gebed is dat door uw geest die verwachting bij ons groeit. En dat we hoe langer hoe meer zin krijgen in het feestmaal dat u voor ons hebt weggelegd. En dat we hier al iets van dat feest mogen beleven en proeven. Dat we hier al mogen horen dat uw huis vol zal worden. Heer, laat het zo mogen zijn dat uw uitnodiging aan ons niet vergeefs is. Maar dat wij inderdaad komen, naar u toe komen, in geloof en vol verwachting. Help ons zo te geloven. Door te verwachten. Wilt u ons in dat opzicht zegenen aan deze tafel? Laat uw geest het aan ons geven. En laat het zo mogen zijn. Dat we proeven. Dat het bruiloftsmaal van het lam. Komt. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. De uitnodiging geldt ook ons, dat wil zeggen, iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan is om onze rechtvaardiging. Iedereen die dat gelooft, is welkom aan de tafel. Laten wij nu, ter inleiding van de viering, zingen van die grote zomer en het prachtige bruiloftsmaal dat voor ons is weggelegd met gezang 288, vers 1, 5 en 7.
Er valt aan de tafel van de Heer het nodige te proeven, te zien, te voelen, zelfs te ruiken, maar ook te horen, hebben we daar straks gehoord. En wat laten we altijd horen aan deze tafel? Feitelijk niets anders dan dat dit brood en wijn tekens zijn van Gods liefde voor ons mensen. Heel persoonlijk Gods liefde voor jou, voor u. En dat mag je hier horen, dat mag je hier proeven, dat mag je hier zien, dat mag je hier tasten. En dat mag je zelfs bij de wijn ruiken. Ik wil die woorden hier graag nog een keer weer laten horen. Het brood dat wij breken is een gemeenschap met het lichaam van onze Heer. Neemt, eet, verwacht en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ook de beker laat horen dat God van ons houdt. En even zeker als wij uit deze beker drinken, even zeker mogen wij weten van die liefde van God. Jezus Christus is er voor u zoals deze beker er voor jou en voor u is. Deze beker is namelijk de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat Jezus Christus zijn bloed heeft gegeven tot vergeving van al onze zonden. Aan deze tafel is, als het goed is, ons verlangen weer gevoed. En dat verlangen moet ook steeds weer gevoed worden, want anders worden wij naar beneden getrokken in deze wereld. En in alles wat ons hier bezighoudt, het leven ongemakkelijk maakt, moeite geeft. En daarom zingen wij ook weer van verlangen. Want wij moeten elkaar wat dat betreft het verlangen toezingen en met elkaar dat verlangen inzingen. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe goed wij dit lied kennen. Dus ik zal me niet verbazen als dat wat moeizaam gaat, maar dan stel ik voor dat we het twee keer doen. Want we kunnen niet genoeg over verlangen zingen. En laten we zo ons verlangen voeden. Vol verlangen zien wij uit naar wat straks beginnen gaat, als de bruidegom zijn bruid in de feestzaal binnenlaat. Heer Jezus, kom met spoed. Kom bij ons. En kom voorgoed.
Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Bij onze gebeden willen we twee zaken speciaal noemen. In de eerste plaats willen we bidden voor Berend Engels. Die heeft een tijdje terug naar alle waarschijnlijkheid een soort TIA gehad. Maar die beleeft toch eigenlijk elke dag hoe moeilijk het ouder worden is en met hoeveel gebreken dat gepaard gaat. En hij wilde graag dat wij met en voor hem bidden. Dit weekend zijn de kringleiders van de Captains Club op een soort toerusting. En zo hopen zij het komende seizoen inderdaad de andere leden van de Captains Club te kunnen dienen. Wij willen ook hen opdragen aan God. Maar voordat we dat samen gaan doen, kunnen eerst de kinderen nog binnenkomen. De kinderen hebben dat waarschijnlijk nog niet meegekregen, maar wij stonden al op het punt om te gaan bidden. Zullen we dat nu samen gaan doen? Vader in de hemel, dank u wel dat wij uw zachtmoedigheid mochten ervaren in deze dienst. In wat u gezegd hebt, in wat u gedaan hebt. In hoe u bij ons was. Laat uw zachtmoedigheid door uw geest ook aan ons worden meegedeeld. En geef dat we zo daadwerkelijk in ons leven van alle dag kunnen laten zien dat wij kinderen van u zijn. Geef ons die zachtheid. Geef ons die moed. Geef ons wat we nodig hebben om kind te zijn van u, mens te zijn in uw naam. Op welke plek we leven, waar we zijn, wie we zijn. Geef ons daar de zachtheid en de moed voor. Heren, laat er zo een getuigenis van uit mogen gaan. Dat mensen zo aan ons mogen zien en ontdekken dat u echt anders bent. Dat er met u grote dingen kunnen gebeuren. En dat het met u vreugde en plezier wordt in dit leven. Heer, wilt u ons dat schenken? Ieder op onze eigen plek. U weet hoe we op dit moment hier zitten. Wat we meemaken. Fijne dingen. Zorgen. Verdriet. Rauw, pijn, onzekerheid, onrust. Wat we beleven aan vreugde, aan dankbaarheid, blijdschap, geluk. U kent ons. En u weet waar wij op zitten te wachten. Heer, wilt u ons in dat opzicht tegemoetkomen, ieder op onze eigen plek. En wilt u zo met ons meegaan. Waar we ook gaan of staan in de week die voor ons ligt. Ontferm u ook over ons. In het bijzonder willen we u dat vragen voor Berend Engels. Heer, geef dat hij de moed erin mag houden. Vertrouwen mag hebben. En dat dat verlangen wat hij heeft om bij u te zijn. Dat dat verlangen mag blijven. En mag groeien. Heer, wilt u hem daarin tegemoet komen? Wilt u hem kracht geven om de tegenslagen die er zijn, de moeite die hij ervaart, om die aan te kunnen? En om zo, hier en nu, met u te zijn, zoals dat straks en later
ook voor hem het geval mag zijn. Ons gebed met hem is: Heer Jezus, kom. Kom spoedig. Kom bij ons. En laat inderdaad dat machtige koninkrijk vol vrede en vreugde ons deel mogen worden. En het deel van deze wereld. Laat uw koninkrijk zo komen. Is ons gebed. En help ons om tot op die dag wel toegerust als kinderen van u door het leven te gaan. Zo dragen we ook de kringleiders van de Captains Club aan u op. En de toerusting die ze samen hebben op dit moment. Heer, geef dat ze erdoor opgebouwd mogen worden. En op hun beurt anderen weer mogen opbouwen in het geloof. Wilt u in dat opzicht de toerustingsbijeenkomst zegenen? Wilt u bij ze zijn? En geven wat nodig is? Ga zo met een ieder van ons. Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. Ons slotlied is: Er is een dag waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap. We zingen daarvan vers 1 en 2.
Jesus, I'm home. Jesus, I'm home.
Wij zeggen zomaar zometeen driemaal amen op de zegen. Ontvang nu die zegen en wees op die manier ook zelf voor anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.